Goedemorgen en welkom bij deze uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Dit is de tweede uitzending van het nieuwe seizoen en hij zal gaan over experimenten in de economie. Ik ben Bouke Kok en bij mij aan tafel zit ten eerste Marcel Bouwmans. Hij is onlangs benoemd tot Pearson hoogleraar geschiedenis van de economische wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Van harte welkom, Marcel.
Hallo.
Daarnaast zit hier ook Nadine Ketel, is universitair docent economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nou ja, ook van harte welkom, Nadine. En tenslotte zit hier Henok Tesfaye tegenover mij in de studio. Pas voor de tweede keer te horen hier op Radio Zwammerdam. En voor de eerste keer als tweede presentator. Heb je er een beetje zin in, Henok?
Yes, goedemorgen Bouke. Ik heb er heel veel zin in. We hebben natuurlijk een lekkere zomerstop gehad. En nu gaan we het meteen hebben over een onderwerp waar ik niet heel vertrouwd in ben. Dus ik heb zin om heel veel vragen te stellen.
Ja, en ik heb zin in de vragen die jij gaat stellen of zo. Nou, weet ik niet. Hangt er vanaf wat ze gaan zijn. Hoe dan ook, ik zou nu graag de columnist introduceren. Dat is het punt in de uitzending. En dan vragen we vaak of die een tipje van de sluier op kan lichten. Maar helaas is er vandaag geen tipje van de sluier. Want er is geen column, want er is geen columnist. Dus we zitten hier met z'n vieren. En er is geen adempauze halverwege, maar gewoon een lekker vol uur experimentele economie. Dus maak je borst maar nat, luisteraars. We gaan het eerst hebben met Marcel. Je hebt het boek geschreven Science Outside the Laboratory, kort geleden. Dus dat is wetenschap buiten het laboratorium. We kunnen misschien beginnen met dat boek op de kaft te beoordelen. Daar staat een afbeelding van Newton, geschilderd door, of getekend, nee, geschilderd denk ik wel, door William Blake. Ja. En dat bespreek je ook in de inleiding. Wat is dat voor afbeelding? Kun je die beschrijven?
Ja, het is een afbeelding die ik gezien heb, Victoria en Albert in Londen. En ik was al bezig met het thema, of bezig met de onderwerpen van het wat later dan het boek zou worden. En toen ik dat schilderij zag, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk waar mijn boek over gaat. En wat het boek echt heel mooi laat zien, of het schilderij, sorry, het boek hopelijk dan ook natuurlijk, is dat, nou ja, Newton, bekend als de eerste moderne natuurwetenschapper, die afgebeeld wordt. Het is ook een kritiek van William Blake, hè, de schilder. Die beeldt Newton af helemaal gefocust op meetkunde. Op een soort wit doek is hij voorovergebogen, heel geconcentreerd, gefocust. Is hij bezig om meetkunde te bedrijven. En achter hem, en dus achter zijn rug, is een hele kleurrijke omgeving. Rotsen, mos, de lucht is heel erg gekleurd en gevarieerd. En daar heeft hij zijn rug naar gekeerd. Het lijkt alsof, tenminste dat denk ik dat de bedoeling was van Blake, dat Newton totaal niet geïnteresseerd is in deze rijke natuur, maar eigenlijk gefocust is op meetkunde. En dat contrast, dat de moderne wetenschap is natuurlijk ontwikkeld door middel van het gebruik van wiskunde. En Newton was daar de grondlegger van.
Ja.
Dat je dan tegelijkertijd ziet dat die grondlegger eigenlijk dat de natuurkunde zelf, lijkt het, zoals dat William Blake dat wil laten zien, zich steeds meer afgekeerd heeft van de natuur zelf. Door steeds meer naar de wiskunde af te wijken.
Ja, en dan zeg je, this complexity is of such a nature that it cannot be reduced to a specimen that can be studied in a laboratory.
Ja.
En dan heb je dus ook gelijk, want hoe komt dat idee, want het is Science Outside the Laboratory, dat is de titel. En dan hebben we dat plaatje. Dus het gaat ook niet alleen om.
Ja, ik gebruik het woord laboratorium. Dat kun je natuurlijk letterlijk nemen, een laboratorium. Maar ik bedoel met laboratorium elke ruimte van wetenschappelijk onderzoek dat ontworpen is. Ontworpen is om daar interventies te kunnen laten plaatsvinden. En omdat het ontworpen is, is het niet natuurlijk. En die ontworpen omgeving leent zich heel goed voor wiskunde. Die wiskunde is, Savage noemde dat small world. In small world kun je wiskundig omvatten, beschrijven. Maar daarbuiten wordt het een stuk lastiger. En daarom die hele sterke relatie tussen het gebruik van wiskunde en het laboratorium. Dan kun je natuurlijk zeggen, en wacht eens even, als we naar de astronomie kijken en wat Newton heeft gedaan, als je dan kijkt naar Kepler, dan is dat een beschrijving van een wiskundige beschrijving van iets wat in het universum gebeurt. Klopt, maar dat is ook de enige uitzondering. Dus het planetaire systeem is het enige systeem dat ze blijkbaar zo eenvoudig is dat je dat kunt beschrijven met wiskunde. Maar de vraag die ik toen stel is, als je buiten het laboratorium, buiten de small world treedt, ben je dan nog in staat om dat met wiskunde goed te vangen?
We hebben hier volgens mij ook wel eens iets over eb en vloed gehoord als een soort vergelijkbaar fenomeen met het...
Ja. Klopt.
Circulatie van de planeten. Maar
ja, er zijn
dat heeft niet zoveel van dat soort fenomenen inderdaad.
Ja, nou, de eb en vloed is een mooi voorbeeld. Want dat wordt ook gebruikt door Alfred Marshall. Dat is een econoom van het begin van de 20e eeuw. En die verwijst daarna. Die zegt van, als je kijkt naar eb en vloed. Als je dat probeert te vangen in een model. Ja. Dan is de belangrijkste kracht is natuurlijk de zwaartekracht van de zon en de maan. Die bepalen de getijden. Maar als je nou wil weten, voorspellen, dat is het voorbeeld van Mars, je wil voorspellen wat de hoogte is van het waterniveau. Hij noemt dan ergens een plek in Londen, dat weet ik even niet meer zo. Bij een bepaalde brug. Als je dat zou willen voorspellen, lukt dat niet. Omdat behalve deze dominante krachten, die je dus wiskundig kunt beschrijven, een heleboel andere invloeden en factoren zijn die je niet kunt beschrijven. Dat gaat te ver. Dat is daarom. Zegt Marshall bijvoorbeeld, en ik met hem, het is dat theorieën in principe onvolledig zijn, of modellen in principe onvolledig zijn. Ja. En hij benoemt dat dan inexact.
En Marshall is een econoom van de begin 20e eeuw.
Ja, Britse econoom, begin van de 20e eeuw. Dus je ziet daarmee, ik gebruik heel veel gebruik dus de geschiedenis om te laten zien dat deze problemen niet nieuw zijn, maar eigenlijk altijd al verbonden zijn met wetenschap.
En William Blake is ook een romanticus? Is een romanticus?
Het is een dichter. Het is geen wetenschapper, het is een dichter en een schilder.
Ja.
Ik denk dat de meeste mensen meer kennen van hun gedichten dan van zijn schilderijen. Ja.
Ja, maar dat is dus misschien ook een soort romantische tegenbeweging.
Ja, dat klopt. Ik denk dat je met het woord romantiek juist aankaart wat hier speelt.
Ja.
Want op een gegeven moment toen ik het boek geschreven had en toen meer begon te lezen over de romantiek, toen dacht ik ineens, hey, ik heb eigenlijk een romantisch boek geschreven. In de zin van wat ik eigenlijk laat zien is dat is de basis van de romantiek is dat die natuur zo overweldigend is dat we als mens daar nooit volledig grip op zullen krijgen. En dat is eigenlijk wat ik eigenlijk ook probeer aan te geven.
Ja, want je gaat ook gelijk na dus het beschrijven van die tekening van William Blake of dat schilderij van William Blake.
Ja.
In de inleiding is gelijk in de volgende paragraaf komt er een nieuw schilderij ter sprake. Dat is een schilderij uit 1768 van Joseph Wright of Derby. En wat is op dat schilderij te zien?
Ja, het is een heel beroemd schilderij. Ik denk dat beroemder of bekender dan dat van William Blake. Het heet Het Experiment. En dan zie je een beetje zoals in die tijd experimenten werden uitgevoerd. Het waren demonstraties. Meer demonstraties dan dat men nieuwe dingen probeerde te vinden. Het was het tonen van natuurkrachten. En wat je ziet is de vacuumpomp. Dus dat is een nieuw instrument, wetenschappelijk instrument, waar je dus kunt gebruiken om dingen te doen. En hier wordt onder een glazen stolp wordt er een vogeltje geplaatst en dan wordt de stolp de vacuüm gezogen. Nou ja, je weet dan gewoon wat het resultaat is. Dat is die nog niet. Maar je ziet er wel een is echt een beetje een huiskamersetting dan. Een jonge meisje, die staat er echt een beetje, is zeer zorgelijk. Ik denk het huilen aan. Daarna te kijken. En ik schrijf dan in het boek dat ik het meest sympathiseer met haar. Omdat je eigenlijk weet van, ja, wat is het nut van dit experiment? Het enige resultaat, het levert niks op. Geen nieuwe kennis. Behalve dan dat vogeltje dood is. Dus dat is een beetje waarom ik dat...
Maar waarom levert dat geen nieuwe kennis op?
Omdat het resultaat... Daarom zei ik, het is een demonstratie. Het geeft geen nieuwe inzichten op met betrekking tot vogels. We weten dat vogels lucht nodig hebben. En als je de lucht weghaalt, dan gaat het vogeltje dood.
Precies. En daarmee... dan heb je weer diezelfde tegenstelling eigenlijk als in dat die print van William Blake tussen een soort kunstmatige wereld en de wereld.
Waar ik op doorgaat is de complexiteit van een vogel is natuurlijk niet of het lucht nodig heeft.
Ja.
Dus als je denkt van ik wil iets meer weten over vogels, dan is het de vraag waar kan ik dat het beste bestuderen?
Ja.
En dan heb je de tegenstelling, dat is al sinds Francis Bacon, moet je dat in de natuur bestuderen, dierengedrag, of moet je dat in het laboratorium doen? En dat is de vraag. Als je nou kijkt naar het succes van het laboratoriumonderzoek, is gigantisch.
Ja.
Wat we, als je denkt aan de natuurkunde, het fundamentele onderzoek, wat dat heeft opgeleverd. We zouden nooit zo ver zijn gekomen als het laboratoriumonderzoek niet er was. Nu is de vraag, en dat is de vraag die ik eigenlijk stel met het vogeltje. Betekent dat voor alle natuurlijke verschijnselen? Leent alles wat er is, leent zich dat? En komen we tot betere kennis als het onderzocht wordt in het laboratorium? Dat is dus de onderliggende vraag.
Ja, met de implicatie dat het antwoord wel eens nee zou kunnen zijn.
Het antwoord zou kunnen nee. Ik bedoel, ik probeer natuurlijk dat open te houden.
Ja.
Maar het bevragen is natuurlijk ook al, je bevraagt iets niet voor niks. Omdat je twijfelt aan iets. En dat is natuurlijk heel goed voor wetenschap dat je twijfelt. Dus er zit al een verwachting in besloten. Maar in principe wil ik die vraag wel openen. Maar omdat ik niet weet, van tevoren weet welke verschijnselen zich lenen voor laboratoriumonderzoek of voor veldonderzoek. En veldonderzoek, dat betekent dat het onderzoek is buiten het laboratorium. Maar het is niet onderzoek in het wild.
Ja.
Omdat je ook voor veldonderzoek, dat vraagt om een heleboel organisatie. En je kunt dat niet doen zonder netwerken, zonder waarnemingsposten enzovoort om dat te doen.
Ja, daar wilde ik nadruk over wat vragen. Want het is natuurlijk uiteindelijk in de praktijk niet per se een binaire of een zo'n dichotomie dat het laboratorium vast aan één kant staat en het op een gegeven moment gewoon een harde grens is waar je overgaat naar zeg maar het veld. Vooral in heel veel wetenschappen, denk ik. Dus waar zou je dan zeggen dat het dat laboratorium stopt, zeg maar, wat het uiterste wat je kan gaan. Want uiteindelijk is het laboratorium vooral misschien tegenwoordig, of in die tijd waarschijnlijk ook al, niet besloten tot, zeg maar, dat ene kamertje op een universiteit. Zeg maar. Dat is niet de essentie van het laboratorium. Dat kan best buiten ook zijn, denk ik.
Nee, dat klopt. Het is een kwestie van gradering. In de economie heb je iemand als John List. En die definieert het ook. Hij is bekend vanwege zijn werk over veldexperimenten. Wat steeds gangbaarder wordt. Het wordt steeds populairder in de economie. Maar wat je ziet is dat hij zegt, nou ja, ik begin met het laboratorium en dan geeft hij per stap aan hoe je er buiten kunt trainen. Nou, in eerste instantie zegt hij, het gaat over economische experimenten. Hij zegt, nou, als je het zuivellaboratoriumonderzoek is, vindt plaats in een ruimte aan een universiteit en waar de subjecten, degene die onderzocht worden, studenten zijn. Want dat zijn je moet ook denken, je moet subjecten hebben. Wie zijn het goedkoopst? Dat zijn studenten die doen het voor een paar euro. Maar hij zegt, als je nou naar buiten wilt treden, dus steeds met veldonderzoek. En veldonderzoek is op een gegeven moment echt iets wat je buiten de universiteit doet. Waar je bijvoorbeeld bij mensen aanbelt en vragen stelt. Dan doet hij dus het eerste zou je kunnen denken, vraag het nodig eens een keer andere mensen uit in je laboratorium. Bijvoorbeeld noem eens gewoon. Doe eens een oproep bij een supermarkt en vraag dan wie mee wil doen. Nou, en dan ook de plek kun je bepalen, ook de tijd, de duur die het heeft. Zo kun je variëren en dan kun je zeggen, nou, als je helemaal alles daarop hebt gevarieerd, dan zit je misschien in je wat veldonderzoek zou kunnen noemen.
En is de kern van het onderscheid dan dus de mate waarin je als onderzoeker controle uit kunt oefenen?
Ja, dat is voor mij de definitie. Ja. Voor mij de definitie is controle, interventie. Ja, de interventie met datgene wat je onderzoekt en controle van de omgeving. Beide. Dus dat zijn beide aspecten die ik, als dat mogelijk is. Ik ga niet om volledige mogelijkheden, want er is natuurlijk, je kunt altijd bevragen of je in het laboratorium of je dat wel volledig hebt gedaan, maar daar waar je interventie kunt plegen met datgene wat je onderzoekt en controle hebt over de omgeving, dat is wat ik een laboratorium noem.
Ja, en dat is dus klassiek juist in de sociale wetenschappen, doe je zoals economie, waar we het straks over gaan hebben, doe je juist onderzoek naar iets wat zich dus buiten het laboratorium afspeelt. In die zin dat de factoren die je onderzoekt niet controleerbaar zijn, maar zich gewoon afspelen buiten de invloedssfeer van de onderzoekers.
Ja, nogmaals, experimenteel onderzoek vindt binnen en buiten het laboratorium plaats. Ja. Ik geef ook nog een ander voorbeeld. Misschien mag dat ook nog duidelijk. Als je denkt aan economisch onderzoek, is geld, mijn werk met incentives, en geld is daar een belangrijke factor in. Maar nogmaals, ik noemde net, het gaat om een paar euro's. Je kunt je afvragen of dat iets heel anders wordt. In de echte wereld gaat het niet om een paar euro's, dan gaat het om heel veel geld soms. En dan kun je afvragen, maar heeft dat geen invloed? Dus dat zijn allemaal factoren waardoor je kunt denken van, ja, wacht eens even, wat speelt daar nu eigenlijk allemaal een rol? Welke factoren spelen er mee? En dat weet je niet. Dus bij het opzetten van een experiment, waar je dus eigenlijk een omgeving definieert, ontwerpt, wat dan het laboratorium gaat worden, waar je denkt, wat daar heb ik controle en dat, zit er alles in besloten of niet? En dat maakt veldonderzoek zo relevant, omdat je soms tot inzichten komt waar je niet op zou zijn gekomen als je het zuiver alleen in jezelf ontworpen wereld zou hebben laten plaatsvinden.
Ja, maar tegelijkertijd zijn er dus praktische problemen die samenhangen, of problemen die samenhangen met dat, die verminderde controle die je dan ook weer het hoofd moet bieden. Als ik
ja, dat klopt. En dat is eigenlijk wat ik dus probeer te ontwikkelen in mijn boek. Is wat voor methodologie? Het moet een andere methodologie zijn.
Ja.
Want de methodologie van het laboratorium, dat werkt goed voor het laboratorium, maar dat werkt niet zo goed voor het veld. En waarom vind ik dat zo belangrijk? Omdat eigenlijk als je kijkt, ik weet niet of het nog zo sterk is nu, maar 10 jaar geleden zeker, er zit een soort hiërarchie in de resultaten. Als je, de hiërarchie in evidence, dat is waar wetenschappers steeds meer mee werken. En als het uit het laboratorium komt, dan heeft het een hogere waarde dan iets wat uit het veld komt. Dus, en dat komt omdat als je kijkt, als je het veldonderzoek meet met de standaarden van het laboratorium, dan blijft het altijd achter. Dat voldoet nooit daaraan. En mijn pleidooi is, nee, wacht eens even, voor standaarden staat niet vast welke, voor onderzoek staat niet vast welke standaarden moeten heersen. Je moet per type onderzoek moet je kijken wat zijn de daarvoor goede regels, afspraken, standaarden die je ervoor nodig hebt. Je kunt niet van tevoren zeggen, oké, het laboratorium, dat is het model voor alle andere onderzoek, dus je moet dat ook op die wijze doen en anders is het minder wetenschappelijk. Dus wat ik probeer in het boek is, oké, als je buiten het laboratorium het onderzoek doet, hoe ziet die methodologie eruit? Wat heb je daarvoor nodig om tot betrouwbare resultaten te komen? Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Wanneer zijn je resultaten betrouwbaar? Wat je dan eventueel kunt zeggen, dit zijn wetenschappelijke resultaten.
En misschien wel nog op inhaken.
Ja?
Ik denk dat het wel heel erg discipline afhankelijk is, deze hiërarchie. En ik heb het gevoel, bijvoorbeeld binnen de economie, dat het laboratoriumonderzoek niet per se wordt gezien als soort van de hoogste standaard. Juist omdat het eigenlijk een veel recentere ontwikkeling is. Vanuit mijn perspectief, zeker laboratorium en veldonderzoek, nou ja, dat mensen daar gewoon heel duidelijk de voor- en nadelen van allebei zien. En de een niet per se boven de ander geplaatst wordt in termen van de kracht van het bewijs.
Ja, daarom zeg ik, ik probeer dat altijd in een historisch perspectief te plaatsen. En zeker klopt dat nu. Ik denk dat zelfs een omkering plaatsvindt. Dat veldonderzoek wordt steeds meer beter gewaardeerd. Maar ik weet gewoon, dat heeft ook gewoon met mijn leeftijd te maken. Dit is gewoon een kwestie van ouder worden. Ik zie John List nog gewoon op zo'n conferentie echt nog pleiten voor dit soort onderzoek.
Want van wanneer is dat dan, John List?
Ja, dat komt op in de jaren 80. Ja. En dan zie je echt dat zo iemand nou echt zit te pleiten van dit is ook belangrijk. En allerlei artikelen erover schrijft om te aan te tonen wat het belang daarvan is. En dan moet toch echt iets verdedigd worden. Wat het nu niet meer hoeft. En dat is eigenlijk al wat ik altijd grappig vind aan dit soort ontwikkelingen. Dat iets wat nu vanzelfsprekend is. Dat is dat niet altijd zo geweest. En je ziet die ontwikkeling. Eigenlijk, je kunt ook zeggen, nou, het boek is nu overbodig geworden. Nou, dat is ook prima. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik ben wel bezig met een nieuw boek. En hopelijk dat dat alweer relevant is. Maar eigenlijk is dat boek, dat is wel de motivatie om te laten zien. Wacht eens even. Natuurlijk, het speelt in verschillende disciplines speelt het anders. Maar ik ga het even vergelijken met mijn vakgebied, de wetenschapsfilosofie. Als je kijkt naar de literatuur die er geschreven is over onderzoek, dan zie je dat het merendeel van die literatuur gaat over wat ik dus laboratoriumonderzoek noem. Nauwelijks iets wat daarbuiten vindt. En dat valt vaak samen, en dat zie je heel sterk in de wetenschapfilosofie, met enorme belangstelling voor de natuurwetenschappen, waar het meeste onderzoek in natuurwetenschappen, dus experimentele laboratoriumonderzoek is, en heel weinig aandacht voor sociale wetenschappen, omdat dat veel meer veldonderzoek is. En dat is natuurlijk iets wat, waar ik denk van ja, dat is gebaseerd op een vooroordeel dat alsof wat in natuurwetenschap interessanter is, omdat het wetenschappelijker is. En dat is mijn reactie erop.
Heb je overigens nog concrete resultaten geboekt in dat boek? Is je het erover dat je wil een soort methodologische principes voor veldonderzoek ontwikkelen? Of is er, zijn er meer abstracte dingen uitgekomen?
Voor mij is wat ik eigenlijk... Dat is natuurlijk iets van jaren wat zich langzamerhand ontwikkelt. Maar het inzicht wat ik langzamerhand ontwikkeld heb is eigenlijk het enorme belang van het oordeel van een deskundige. En dat is ook wel interessant, want juist het oordeel van een deskundige staat erg onder kritiek. Omdat het bevooroordeeld is, omdat het te persoonlijk is, te subjectief is. En ik laat zien, ja, maar je kunt het onderzoek niet laten plaatsvinden zonder dat oordeel van een expert. Het is belangrijke is, en dat is dan weer een methodologische antwoord, hoe ga je nou om met dat subjectieve element? En mijn reactie daarop is, en dat is ook wat ik zo ontwikkeld heb, dus dat is op basis van dat onderzoek, is dat je nooit één deskundige moet vragen, maar dat je altijd meerdere deskundigen moet vragen. En dan de volgende stap is, want deskundigen hebben de neiging om met elkaar oneens te zijn. En dan moet je weer kijken, hoe krijg ik consensus? Hoe creëer ik dat? En zonder dat mensen het deskundigen met elkaar eens hoeven te zijn, het resultaat moet gebaseerd zijn op een soort consensus. En hoe ziet dat dan eruit? Dus dat is een beetje wat ik daaruit ontwikkeld heb.
Ja, daar kunnen we het misschien ook met Nadine over hebben. Want jij doet economische experimenten. Is dit soort probleem van deskundigheid en van mogelijk conflicterende deskundige oordelen iets wat je ook herkent uit je eigen experimentele werk?
Altijd binnen de wetenschap. Dat is een beetje hobby van wetenschappers ook, om het met elkaar oneens te zijn. Maar op die manier probeer je elkaar ook beter te maken uiteindelijk. Dus een soort van om methodologisch aan te haken op een beetje de dingen waar Marcel het ook over had. Is als je veldexperimenten doet. Nee, er zijn heel veel keuzes die je daarbij maakt. En die keuzes die bespreek je zeker met mensen om je heen. En idealiter voordat je begint. Zodat je eventueel nog kan aanpassen in je, hoe je het op wil zetten. Maar ook nadat je het onderzoek gedaan hebt. En dan zullen er genoeg mensen zijn van, oh ja, maar waarom heb je dat zo besloten? Kun je dan je resultaten wel dergelijk interpreteren enzovoort? Dus, dat herken ik zeker.
Ja, want nou goed, misschien even de algemene vraag. Wat voor soort onderzoek doe je als experimenteel econoom?
Ik heb redelijk wisselende dingen al gedaan. Maar ik kan er eentje wel even uitlichten. Dus ja. Ik heb bijvoorbeeld één veldexperiment gedaan bij de gemeente Amsterdam.
Ja.
Met de toenmalige dienstwerk en inkomen. Ja. Dus met mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Waarbij eigenlijk de vraag kwam heel erg vanuit de gemeente toentertijd. Er waren een aantal instrumenten die zij toepasten op hun bijstandsontvangers. En zij wisten eigenlijk niet zo goed wat de gevolgen daarvan waren. Of die instrumenten goed werkten in de zin van lukt het die mensen om uit de bijstand te komen en werk te vinden. En daarvoor ben ik toen met twee collega's ingestapt. En hebben wij daar een veldexperiment opgezet om hier naar te kijken.
Ja, en waarom is een veldexperiment dan het juiste instrument om zo'n soort onderzoek te doen?
Nou ja, zeker met, ik zei al, de dingen waar ze in geïnteresseerd zijn is van, leidt het ertoe dat deze mensen werk vinden? Leidt het ertoe dat ze uit de bijstandsuitkering komen? En ja, dat soort dingen zijn erg moeilijk te testen in een lab. Alleen al omdat je het hebt over uitkomsten die je vaak na 1-2 jaar pas gerealiseerd worden. Nou ja, zo lang kun je mensen niet vasthouden in een laboratorium.
Nee, precies. We kunnen misschien voordat we verder gaan heel even naar een fragmentje luisteren over een ander probleem. Waar dat misschien interessant is in het kader van experimentele economie. Dus komt-ie.
I left the courtroom a little wigged out. I had never heard a judge talk to a defendant quite like that. Raw and brutal and confusingly intimate. As if these two men were locked in a personal argument rather than a legal one. The man up on the bench, tight and small, acting the enraged parent. The other, chin up but shamed, trying to mollify. A judge's job here, when it comes to sentencing, is, broadly speaking, to punish the offender and protect the public. There are sentencing guidelines, of course, spelled out in excruciating detail in the Ohio Revised Code. And I'd assume the guidelines meant that sentencing was fairly mechanical. A certain kind of charge would produce a certain kind of sentence, plus or minus a little wiggly room in the margin to account for special circumstances or whatever else. But it's not like that. County judges in Ohio have a lot of leeway in sentencing, a lot of discretion, to interpret what punishment consists of, what danger to the public looks like. Leeway, discretion, that's power by another name.
Goed, dit was misschien iets wat moeilijk te volgen, zo helemaal zonder context. Maar ja, kun je vertellen waar we net naar geluisterd hebben?
Ja, we hebben geluisterd naar een stukje uit de podcast Serial. Het derde seizoen daarvan, een Amerikaanse podcast. Ik kan hem erg aanraden. Wat ik interessant dan vind, in een eerste seizoen gaat het daar echt zo'n soort van traditionele whodunit podcast. Waar ze kritiek leveren op het Amerikaanse justitiesysteem. Maar in het derde seizoen nemen ze het wat algemener en zeggen ze van, nou, we gaan gewoon een jaar lang kijken bij een courthouse. Ergens in een willekeurige staat in de Verenigde Staten. En kijken wat daar gebeurt. En wat ze hier eigenlijk vertelt in dit stukje is dat het heel erg uitmaakt bij welke rechter je terechtkomt. En dat er misschien wel heel veel gespecificeerd kan zijn in een soort van richtlijnen van wat voor straffen ze moeten geven. Maar dat de rechters daar heel veel persoonlijke macht in hebben. Dat is heel interessant op zichzelf.
Ja.
Maar het is ook iets wat onderzoekers een beetje gebruiken. En dat is ook een beetje wat wij gebruikt hebben bij het experiment in Amsterdam. Want wat je namelijk, bijvoorbeeld een heel interessante vraag die mensen hebben is van, nou ja, als je mensen naar de gevangenis stuurt, langer naar de gevangenis stuurt, leidt dat ernaartoe dat ze daarna een hogere kans hebben op recidive. Of ja. Dat ze slechtere arbeidsmarktuitkomsten hebben. Nou, normaal gezien kan je niet heel makkelijk twee mensen vergelijken waarvan de ene 3 jaar straf heeft gehad en de ander 1 jaar. Omdat je zegt, nou ja, ze hebben gewoon iets heel anders gedaan. Het zijn waarschijnlijk andere personen. Dus ja. Als je een verschil vindt later, kun je dat niet toewijzen aan die gevangenisstraf. Maar op het moment dat je zegt, van, nou ja, we hebben twee mensen die dezelfde overtreding begaan hebben. Alleen door een soort van willekeur komt de ene bij rechter 1 terecht en de ander bij rechter 2. En rechter 1 is gewoon iemand die heel veel strenger straft dan rechter 2. Dan kun je vervolgens kijken naar het verschil in recidive tussen deze twee personen. En dat is wat er veel gebeurd wordt. En dit is een zogenaamd natuurlijk experiment. Dat betekent dus dat je eigenlijk zelf niet een interventie doet. Maar dat je gebruik maakt van een soort van natuurlijke willekeur die er bestaat.
Ja.
Om dingen te meten waar je in geïnteresseerd bent.
Maar stel dat je dus gewoon zou kijken en je zou zien dat bij dus die strengere rechter er veel minder recidive is dan bij die minder strenge rechter. Dan heb je dus die persoonlijke verschillen. Maar weet je dan niet toch wel iets over wat voor effecten dat heeft? Of moet je daar echt heel voorzichtig...
Wat je dan dus gaat doen is, nou ja, het eerste wat je gaat kijken van, is het inderdaad waar dat die strengere rechter veel hogere straffen geeft,
ja,
voor wat op papier precies hetzelfde, dezelfde overtreding is?
Ja.
En als dat zo is, dan kun je zeggen van, nou ja, laten we dan kijken. Dan zien we dus, deze persoon heeft 2 jaar extra gehad ten, ja, opzichte van de andere. En dat neem je dan natuurlijk over heel veel mensen samen. Dus dan kun je zeggen, nou, op een gegeven moment gemiddeld gezien, als mensen 1 jaar extra gevangenisstraf krijgen, leidt dat tot een hogere recidive.
Ja.
Dit is wat over het algemeen gevonden wordt trouwens. Dat zeker in Amerika het niet een heel goed idee is om mensen heel lang in de gevangenis te stoppen.
Oké. En
wat wij gedaan hebben in Amsterdam is inderdaad, is dat we dat een beetje, een beetje hetzelfde idee, maar wel met een interventie van onze kant.
Ja.
In Amsterdam, met bijstandsaanvragers is het ook, en dan kom je ook weer op praktische implementatie met veldexperimenten. Het is vaak moeilijk om beleidsmakers en terecht ook wel ervan te overtuigen om volledig willekeurig te bepalen wie een interventie krijgt of niet. Omdat het soms gewoon politiek gevoelig kan liggen. Soms kan dat leiden tot schrijnende gevallen. Dus wil je dat niet. Dus wat wij in dit geval gedaan hebben is dat we klantmanagers verschillende opdrachten gaven. En zeiden van, nou ja, voor de ene klantmanager probeer jij de komende maanden gewoon zoveel mogelijk dit beleid toe te passen. Maar doe het niet als je denkt dat het echt helemaal niet geschikt is. En tegen de andere klantmanager zeiden we dan, voor jou de komende 3 maanden probeer het zo min mogelijk toe te passen. Maar wederom, hè, als je zelf echt denkt dat het tot ernstige problemen leidt, dan kan je van deze opdracht afwijken. En op die manier zorgden we eigenlijk vanzelf dat we, net zoals met die rechters, dat je een strenge rechter en een minder strenge rechter hebt, dat we dus klantmanagers hebben die heel vaak dat bepaalde beleid toepassen en klantmanagers hebben die dat veel minder doen. En op het moment dat je hebt dat bijstandsaanvragers willekeurig worden toegewezen aan die klantmanagers, kun je dan vervolgens kijken hun uitkomsten vergelijken.
Is het nou wel niet zo dat je hierin uiteindelijk toch, misschien als je begint aan het onderzoek, niet helemaal weet of die instructies, of in ieder geval wat je hoopt dat er gaat gebeuren, of dat verschil zich zo echt gaat laten zien als je gehoopt hebt bij het, zeg maar, aan het begin van het experiment? Dat weet je natuurlijk niet.
Nee, dus dat is een cruciaal onderdeel van het onderzoek natuurlijk. Ja. Als ze gewoon niet luisteren, dan ben je uiteindelijk niks verder. Ja. Dus dat is ook wel wat wij gedaan hebben, is dat we heel vaak langs geweest zijn. Ook ondertussen tijdens het experiment hebben gekeken hoe goed luisteren ze nou naar ons. En dat heel erg bijgehouden hebben. Zodat we in ieder geval wel wisten van, nee, dit gaat de goede kant op. Ik heb ook wel eens voorbeelden gezien van onderzoek inderdaad, waar ze dan eenzelfde soort opzet gebruikten. Maar minder toezicht hielden op de deelnemers en waar ze dan uiteindelijk bijna geen verschil vinden.
Ja, in hoeverre hebben die klantmanagers in dit geval dan bijvoorbeeld het... Nou ja, ik kan me voorstellen dat er klantmanagers zijn geweest die zeggen, nou ja, hoezo zeg je dat ik deze methode moet toepassen? Ik doe wel wat ik zeg. Ik ben hier de expert, zeg maar. Dit is mijn werk. Ik doe wat ik denk dat het beste is. Je zei natuurlijk al dat je ze in ieder geval zelf laat beslissen in gevallen waarin zij denken dat het absoluut niet toepasbaar is om te doen wat zij, zeg maar, normaal zouden doen. Maar kregen jullie heel veel weerstand aan het begin? Of als je überhaupt dit uitlegt, dat ze zeiden, nou ja, hier wil ik niet aan meewerken.
Zoals je zegt, het wisselde inderdaad per klantmanager. Dus je had, en het wisselde ook per klantmanager in hoeverre zij... Nou ja, een soort geïnteresseerd waren in de uitkomst van wat wij wilden weten. Dus er waren er ook... Kijk, dit was een beleid wat was redelijk recent ingevoerd. Het was een redelijk omstreden beleid. Want het was een zogenaamde zoekperiode. Dus dat betekent dat een bijstandsaanvrager naar de balie gaat en een uitkering aanvraagt. En wordt gezegd van, nou ja, we houden nog even je aanvraag. Nog 4 weken zetten we hem op pauze. In die 4 weken moet je heel hard zoeken naar werk. En heb je dat in die 4 weken niet gevonden, dan mag je daarna terugkomen en dan krijg je je uitkering vanaf het begin van dat je kwam. Maar het is wel een beetje mensen aan het lijntje houden. En dit was ingevoerd al voordat wij überhaupt er kwamen. En er waren dus ook genoeg klantmanagers die stonden wel heel erg open voor het idee. Dat we zeiden van, ja, maar dit is ingevoerd zonder dat duidelijk was wat hiervan de gevolgen zijn. Het zou best kunnen zijn dat dit mensen afschrikt en dat ze niet meer terugkomen. Terwijl ze helemaal geen alternatieve bron van inkomsten hebben. Dus daardoor waren er ook wel heel veel klantmanagers die wel inderdaad bereid waren daarmee mee te werken. Maar je hebt altijd uitzonderingen daarin natuurlijk.
En wat voor resultaten hebben jullie toen gevonden?
Nou, we hebben ons best gedaan om te kijken of hier negatieve gevolgen van waren. Ook omdat toen wij voor het eerst hiervan hoorden ook wel dachten van, nou ja, het zou best wel kunnen.
Ja.
Maar hebben dat eigenlijk niet gevonden. Dus we vinden dat het geven van zo'n zoekperiode het inderdaad toe leidt dat mensen minder snel in de bijstand belanden. Dus ze vragen hem gewoon vaak niet aan. En wel werk vinden. Dus niet, zeg maar, op straat belanden. We kijken zelfs naar gezondheidsuitkomsten, krijgen naar criminaliteit en vinden daar helemaal geen effecten op. Dus zien eigenlijk, en zelfs als we kijken naar de groep meest die wij als de meest, ik zoek nu het Nederlands woord, de meest kwetsbare groep nemen en kijken voor hun dan negatieve effecten. Nou, daar vinden we geen positieve effecten voor deze groep. We vinden niet dat ze werk vinden, maar we vinden ook geen negatieve effecten. Dus we vinden gewoon dat die in de bijstand belanden en blijven.
Ja, en dat is het enige wat ik nu nog kan bedenken, je zou je voor kunnen stellen dat mensen denken van, oh ja, ik wil wel een bijstandsuitkering aanvragen, maar straks dan krijg ik dat te horen en dan kom ik weer in een soort molen terecht. Dus ik laat het helemaal maar zitten. En ik weet niet of je daar heb je dan geen zicht op, zou ik denken? Of wel?
Ze krijgen hier pas over te horen op het moment dat ze aankomen daar. Dus ja, dit weten ze in principe niet daarvoor. Okay. Het wordt ook lang niet op alle doelgroepen toegepast. Dus het is niet heel duidelijk van tevoren van... oh, ik weet zeker dat ik dat zal krijgen.
Ja.
Op reageren. Ja, zeker. Het is wat het mooi laat zien is... en dat wil ik graag jou vraag over stellen. Hoe zit het met de ethische aspecten hiervan? Want jullie plegen een interventie uiteindelijk. En dat heeft consequenties voor het leven van mensen. Hè? Dus hoe is dat ethisch getoetst onderzoek?
In dit geval, wat één ding van belang is dat dit beleid werd al toegepast. En eigenlijk de voornaamste interventie die wij deden... is dat we het bij sommige mensen hebben weggehaald.
Ja, maar het heeft een effect. Ook het weghalen heeft er natuurlijk een effect.
Ook het weghalen.
En dit is dus een interventie.
Ja.
En is die interventie ethisch getoetst?
Nou, in die zin is het natuurlijk... Net zo zin kan je zeggen, het feit dat dat ingevoerd is een jaar daarvoor... is ook een interventie. Zonder dat er enige kennis was over de gevolgen van dit beleid. Dus omdat dan vervolgens voor. En het werd niet op iedereen toegepast. Het was sowieso al. Ongeveer 40% van de klanten kreeg dit.
Ja, maar dat is een kwestie van aansprakelijkheid. Daar zijn jullie niet van aansprakelijk, want dat is iets wat buiten jullie gebeurt. Maar wat jullie doen, daar zijn jullie zelf aansprakelijk voor.
Ja. Qua ethisch, voordat je zo'n experiment opstart. Ja. Heb je natuurlijk sowieso binnen de dienst. Met heel veel. Op heel veel niveaus contact. En we hebben dit ook voorgelegd aan de cliëntenraad van de. Die vertegenwoordigers, dat zijn vertegenwoordigers van bijstandsontvangers, die dit ook goedgekeurd hebben. Wederom ook vanuit de argumentatie van we weten op dit moment niet wat dit doet. Dus wij willen dat ook graag weten.
Ja, oké. Dankjewel.
En dan heb je dus niet alleen met dus de weerstand te maken binnen zo'n organisatie, maar ook met een zekere politieke weerstand. Je hebt een Nederlandstalig stuk geschreven waarin ook. Eerst eigenlijk een heel afwijzend citaat van een Amsterdamse wethouder, geloof ik.
Ja, dat stond in principe los van dit onderzoeker. Dat citaat dus dat is meer gewoon een algemeen. Dat was voordat wij ons onderzoek begonnen.
Oké, maar goed, misschien dan alsnog in het algemeen dat er toch. Toch een zekere spanning bestaat tussen de mensen die uiteindelijk het beleid moeten maken en de mensen die het bewijs. Zoals jij die bewijs vergaren over het maken van beleid. Bestaat er zo'n soort spanning? Dat er toch verschillende manieren van denken zijn? Dat mensen denken van, waarom hebben we nou zo'n experiment nodig? We weten toch wel hoe het zit. En dat je die mensen dus, dat je echt de politieke beleidsmakers ook moet overtuigen. Is er zo'n spanning en hoe werkt dat dan?
Dat is er zeker. En dat hangt heel erg van de specifieke beleidsmaker af. In hoeverre zij... openstaan voor dit soort dingen. Dat is zeker niet elke politicus die hiervan houdt. Dus moet je ook... geluk is misschien een beetje een groot woord... maar op het moment dat je zo'n veldexperiment wil uitvoeren... moet je een aantal stappen door. En daar heb je ook politieke steun nodig. Dus heb je wel nodig dat er op dat moment in ons geval in de gemeenteraad van Amsterdam... of de verantwoordelijke wethouder... iemand is die daarvoor openstaat. En ook bereid is je te steunen in de uitvoering daarvan.
Wat was het citaat? Heb je dat niet bij je?
Ik heb dat niet bij me. Dat is jammer, dat had ik wel willen doen. Maar,
het was iets van, moeten wij? Is het onze taak om wetenschappers van de straat te houden? Iets dergelijks.
Ja, om logische redenen hebben wij ervoor gekozen om het verzoek om te experimenteren met uitkeringsgerechtigden af te wijzen... inderdaad, het is niet... dan weet ik het ook niet meer precies. Maar iets met bezigheidstherapie voor wetenschappers. Nee.
Ja, ja. Maar ik zeg toch, als ik mag... even in relatie... Je hebt Trudy de Huy, die heeft altijd heel erg kritisch gekeken... naar dit soort veldonderzoek. En zeker waar het betreft... wat dan randomisering is. Hè? Dus hoe selecteer je de groepen en alles. En ze heeft dat ook... even naar onderzoeken, als ik dat juist herinner... Het gaat ook om de verslaving en bepaalde therapieën die de gemeente heeft verstrekt. En daar zitten een heleboel zaken aan die dus, wat ik al eerder benoemde, een ethische component hebben. Maar natuurlijk ook een beleidsmatige component. En het is natuurlijk een onderdeel. Hè? Dus eigenlijk past het eigenlijk mooi bij het bedenken van in het laboratorium. Daar ben je hier een meester van wat daar gebeurt. En daar zijn ook allerlei procedures. Er zit ook behoorlijk dichtgetimmerd wat betreft wat je mag en wat je niet mag. En daar is nog steeds verbetering mogelijk. Ik sluit niet uit dat we daarmee klaar zijn. Maar zo gauw we het veld betreden, dan is dat eigenlijk, en zeker voor economen, iets betrekkelijk nieuws. Als je het vergelijkt met andere sociale wetenschappen. Hè? En ik heb ook in een ethische commissie gezeten. En omdat in Utrecht dacht, ja, we moeten toch ethische codes hebben voor verschillende soorten onderzoek. En toen heb ik gewoon nagekeken wat er bij economen is aan codes. En die zijn er nauwelijks. En er is ook een reden voor. Ik bedoel, ik weet niet of jij het ermee eens bent, maar de reden ervoor is, zo gauw het als geld om geld gaat, hè, als een cent dus om geld gaat, dan duwt dat als het ware dit soort ethische componenten weg. Maar jouw onderzoek treedt al buiten het economisch vlak. Hè, dat is niet zo, het onderzoek wat je doet, zou je economisch kunnen noemen, maar dat met heel veel met z'n maren. Dus gewoon sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Dus je treedt daar eigenlijk. Dus daarom mijn vraag over codes. Heb je daarnaar gekeken? Ik denk een bezwaar van een beleidsmaker die uiteindelijk ook verantwoording moet afleggen. Is terecht. Dus hoe ga je met dit soort vraagstukken om?
Ik ben het ermee eens, omdat het een relatief recente ontwikkeling is. Is ook. Ethische commissies zijn er al een tijd, maar echt duidelijke regels verschillen ook per universiteit. Dat is denk ik sowieso niet geheel correct. In de zin van dat er dan verschillende regels worden toegepast op verschillende teams. En dat daar dus bij eigenlijk altijd een beetje op dit moment een deel van een soort van je eigen soort van ethische grenzen ook misschien een rol spelen. Het is wel steeds meer in opkomst. Dus ook bij alle onderzoeksfinanciers en dergelijke speelt het een steeds grotere rol. Dat alles wat je wil doen eerst ethisch getoetst moet worden. En ik denk ook dat de regels worden over het algemeen steeds strenger hiervoor. En ik denk dat het zeker te maken heeft met het feit dat het relatief nieuw is. En dat het nog een beetje leren is.
Ja, ik had daar misschien nog wel een vraag over. Want Marcel, zou dat dan eigenlijk in dit soort gevallen, dus als we het hebben bijvoorbeeld over economisch experiment in het veld, zou je dan eigenlijk niet tot op zekere hoogte, uiteraard moeten ethische regels goed opgesteld worden en in het belang van het beschermen van de mensen die bij wie onderzoek plaatsvindt, maar zou je dan eigenlijk ook niet kunnen zeggen dat een gebrek aan ethische regels natuurlijk en veldonderzoek meer mogelijk zou maken in economische veldonderzoeken? Als je zeg maar daadwerkelijk mensen in de samenleving zou willen onderzoeken buiten een laboratorium setting, dat bepaalde ethische regels daar eigenlijk in de weg van zouden kunnen staan.
Ja, maar misschien dan ook wel terecht.
Oh ja, nee, dat denk ik absoluut meteen.
Ik bedoel, vertrouw niet elke wetenschapper. Dat laat de geschiedenis ook wel zien. Dus ik denk dat de samenleving wel elke keer moet kijken wat wetenschappers toelaten om te doen aan onderzoek. Kijk, even gewoon gechargeerd. Kijk, een wetenschapper gaat voor om bepaalde dingen te vinden. Vondsten te doen, ontdekkingen te doen, nieuwe zaken te zien. Die gedrevenheid die is prachtig, maar dat heeft heel veel opgeleverd. Maar het kan ook soms gevaarlijk zijn. Het kan consequenties hebben voor onze samenleving. En daarom is het wel goed dat we daar. Ik ben niet tegen dit soort onderzoek. En het wordt al gedaan, los van ethische afspraken, het is een enorme opkomst. En ook in buiten de Nederlandse context. Hè, dus er wordt heel veel onderzoek ook in landen gedaan waar met wetenschappers wat vrijer de hand hebben. Dat is ook iets wat me zorgen baart. En dan kun je kijken van wacht eens even, moeten we daar niet op blijven reageren? Dus de mogelijkheden zijn er. Dat zie je gewoon, dat gebeurt steeds meer. Maar als samenleving. Beleidsmaker, politici, de samenleving moet daar af en toe toch eens op reageren van is dat wel menselijk.
Ik kan er nog wel even op inhaken, omdat ook ik denk, randomisatie klinkt ook heel heftig, zeg maar compleet willekeurig bepalen wie een interventie krijgt of niet. Ik gaf net met de rechters natuurlijk al een voorbeeld van een soort van dat natuurlijke randomisatie, waar een wetenschapper niet eens iets gedaan heeft, maar het gewoon bestaat. Maar er zijn ook heel veel, ook daar is het weer een soort van schaal. Dus er zijn heel veel tussenmogelijkheden. Dus wat daar heel vaak gebruikt wordt, is dat iets, een bepaald beleid ingefaseerd wordt. Dus dat je zegt, nou, iedereen krijgt het op een gegeven moment. Maar we hebben in het begin niet de capaciteit om het overal tegelijk te doen. Maar dat je dan wel inbouwt, dat je het op zo'n manier infaseert dat je de groepen goed kan vergelijken. Eenzelfde kan zijn dat je zegt van, nou ja, hetzelfde idee van deze groep krijgt het dit jaar en de andere groep krijgt het volgend jaar. Dan kunnen we ze een jaar lang volgen. En dan, nou ja, het ergste wat we gedaan hebben is dat er een jaar vertraging in zit voor de ene groep. Dus er zijn heel veel gradaties mogelijk binnen een soort van de volledige willekeurig bepalen wie wat krijgt.
Ik moet ook, als ik denk aan dat stukje tekst, en het is eigenlijk heel stom dat ik dat nu niet bij de hand heb, maar dus van die Amsterdamse wethouder, dat er tegelijkertijd inderdaad best wel een soort sterke ethische bezorgdheid uitspreekt over kwetsbare groepen. En anderzijds ook wel een soort dogmatische afwijzing of een soort onbegrip over waar zijn ze nou eigenlijk mee bezig? Waarom moet dat zo? En misschien dat ook een heel moeilijke combinatie oplevert. Omdat dus enerzijds die ethische zorgen wel terecht zijn. Maar je anderzijds ook...
Dat is een beetje disqualificatie van wetenschappelijk bewijs. Is.
Ja, dus dat je die disqualificatie een soort van weg wil nemen. Maar dat er steeds een soort gevaar is dat je daarmee zelf... Inderdaad, die soort van ethische grenzen die beleidsmakers misschien wel terecht stellen, ook overschrijdt. Ik weet niet of ik daarmee iets gevat heb van dit probleem. Wat denken jullie daarvan?
Iets wat wij eerder ook, toen wij hier daarover spraken, ook besproken hebben, is dat vaak, nou ja, zo'n gerandomiseerd experiment wordt vaak wel een beetje gezien als een gouden standaard. Dat is een hele mooie manier om zeg maar op een schone manier te meten wat het effect is van een bepaalde interventie. Maar er zijn heel veel krachten daartegen. Dit is er één van. Een andere is heel vaak, mensen vinden het te lang duren. Ja. Dus als politici snel willen weten wat er werkt, nou ja, dan zullen ze dit en daarbovenop misschien ook de ethische bezwaren allemaal als argumenten noemen van, nou ja, dat gaan we niet doen. Dat kan niet.
Ja, er speelt ook iets anders bij een rol. En wetenschap heeft soms ongewenste resultaten. Voor de vrager. Dus dat is... Maar dat is mooi van wetenschap. Dat het ook soms onwenselijk iets onwenselijk opbrengt. Wat in een ander context. Ik bedoel niet in een ethische context. Maar gewoon in dat je dat denkt. Van, hey, dat had ik niet, daar had ik niet op gehoopt.
Ja, om daar ook weer aan te haken met veldexperimenten. Om dat weer in dat lab te koppelen in het veld. Heb je natuurlijk heel veel. Omdat je minder controle hebt. Moet je eigenlijk heel veel dingen inbouwen. Om wel enigszins controle te behouden. Dit betekent soms ook dat je best nauw moet samenwerken met een niet-wetenschappelijke partner. En dat betekent ook dat het cruciaal is dat voordat je begint, dat je wel vastlegt dat wat je ook vindt, dat je daarover mag publiceren. Want dat is natuurlijk het laatste wat je wil als wetenschapper. Dat je, als je iets vindt wat die partner niet zint, dat die dan vervolgens dat niet gepubliceerd wil zien.
Ja. Nou ja, goed. Ja. Dus daar gaan dus de preregistratie. Of dat is misschien een andere.
Preregistratie is eigenlijk een net iets ander onderwerp. Maar daar kunnen we het ook nog even over hebben. Als we daar nog tijd voor hebben.
Nou ja, waar ik nu misschien eigenlijk eerst nog wel even in ook geïnteresseerd ben. Want we hebben het nu steeds. Dus als je zo'n experiment opzet. Dan onderzoek je eigenlijk vrij nauwe onderzoeksvragen. We hebben deze interventie. Wat is daar het effect van? Maar je bent ook econoom, dus dat vraag ik me dan ook af hoe dat samenhangt, hè, die specifieke sociale experimenten in dat bredere kader van economische theorie. Hoe interacteren die twee dingen met elkaar?
Dan kom je inderdaad een beetje op het kopje wat dan externe validiteit genoemd wordt, met een moeilijk woord. Dus dat betekent eigenlijk van hoe generaliseerbaar zijn jouw resultaten naar een groter geheel of naar andere... Een andere setting of zelfs een ander land. En dat is iets waarvoor je dan soms ook weer toch grijpt naar economische theorie. Dat je denkt van nou ja, vanuit de theorie voorspellen wij een bepaald patroon. Dat gaan we nu testen hier in deze specifieke setting om te kijken of dat inderdaad werkt. Nou ja, nog mooier is als je dat dan ook nog op een paar andere manieren test. En op die manier het geheel in een wat groter geheel plaatst. Zodat het ietsje minder specifiek is van nou ja, de interventie deze specifieke interventie op deze specifieke groep. Daar vinden we wat van.
Ja, en hoe is dat dan in dit voorbeeld? Hoe komt dat dan terug? Dat idee dat je toch ook soort van in een soort kader van economische theorie opereert?
In het voorbeeld van het experiment in Amsterdam. Dan ga je heel erg kijken van wat zijn nou van dat beleid wat redelijk specifiek klinkt, wat zijn daar soort van algemene elementen in?
Ja.
En dan ga je denken van het is een bepaalde afschrikwerking. Heeft het natuurlijk. Er wordt duidelijk gemaakt dat het misschien minder makkelijk is een uitkering te krijgen dan je dacht.
Ja.
Dus dat is één element. Het is ook, je kan het ook zien in de zin van kosten. Namelijk dat je een tweede keer naar het kantoor zal moeten komen. En je kan het zien als, en een derde is, en dat was dus ook precies waar je de zorg om zou kunnen hebben, is van dat het mensen die misschien moeite hebben met het begrijpen van het systeem, dat ze het gewoon niet meer begrijpen en denken van ik dacht dat ik een uitkering kon krijgen, maar blijkbaar is dat niet zo.
Ja.
Nou, en dan probeer je dat, die drie verschillende verklaringen, die op veel meer situaties van toepassing zouden kunnen zijn, te bekijken door middel binnen het onderzoek.
Ja, want dus misschien ook weer even terug naar Marcel, want jij. Die samenhang tussen die experimenten en die bredere economische theorie is misschien ook interessant in het kader van het boek wat je geschreven hebt. Want daar heb je het veel over ook economen in de jaren 50, 60 die bezig zijn met hoe ze empirisch onderzoek kunnen doen. In hoeverre is deze ontwikkeling van die dus volgens mij recent is opgekomen tussen experimenten en theorie, is die in die soort van grotere historische context te plaatsen, waarbij economen op zoek zijn naar hoe ze empirisch werk kunnen doen?
Ja, zeker. Maar ik zit even te denken aan de reactie op dat voor de externe validiteit de theorie dat opvangt. Dat hoor ik heel vaak.
Nee, niet alleen, hè? Niet alleen.
Ja, nee. Oh, kijk, dat begin je al. wat ik bedoel is dat als je kijkt naar, en dat speelt daarom dus verwijzing ook naar de 50 jaar, waar toen gedacht werd. Toen kwam er heel erg sterk het idee op, theorie, dat is, die zorgt wel dat het in orde komt. En in de jaren 50 speelde dat echt een heel belangrijke rol. Oké, we hebben een heleboel observaties, we hebben een heleboel statistieken. Maar hoe komen we tot dieper inzicht wat de causale verbanden zijn? En dat was het grote probleem. En toen zei Charlene Koopman, dat doet theorie wel. En dat is eigenlijk, is dat nagesproken. Dus op een gegeven moment alle economen, maar dat is toch iets van, theorie lost het wel op. Want er is altijd een soort verwijzer, er zal wel een theorie zijn die daar zorg voor draagt. En dat proef ik dus ook in jouw antwoord. En dan denk ik van, wacht eens even, hoeveel theorie heb je eigenlijk? Want je treedt duidelijk buiten het economische. Hè? Je zoekt iets anders. Je zoekt gedrag voor een uitkering. Natuurlijk, er zitten economische aspecten, maar het is veel breder. Dus het is echt gewoon sociaal gedrag. Sociaal-wetenschappelijk gedrag. Dus hoe kijk je daarnaar? En hebben we daar wel theorie voor? Misschien wat ideeën. En dat is ook wat je noemt. En dat is ook precies wat je ook bij economen ziet in de jaren 50. Wat intuïties over bepaalde verbanden. En dat is eigenlijk, als men dan spreekt over theorie, dat is dan eigenlijk de theorie die men dan heeft. Echt niet zoveel. Dus theorie, het woord theorie dekt niet de lading die het heeft als men in het algemeen spreekt over theorie. Bij theorie denkt men altijd heel vaak, dat zijn bevestigde ideeën. Dat is behoorlijk getest. Dat is gebeiteld. En we hebben dus een soort reservoir. Een bibliotheek vol met theorieën en daar kunnen we altijd naar teruggrijpen. En dat is niet zo, vaak niet zo. Dus maar voor heel weinig fenomeen hebben we dat soort rotsvaste, steengebeitelde ideeën. Dus dat is een beetje mijn aarzeling. En dat is eigenlijk, als ik dus verwijs naar de 50 jaren, eigenlijk speelt dat op dezelfde manier. Als je dan geen theorie hebt, of die theorie, je hebt wel theorie, maar die zijn onvolledig, beperkt. Beschrijven niet dat helemaal datgene waar je onderzoek naar doet. Want dat is ook eigenlijk wat je wil. Hè? Je wilt theorie ontwikkelen. Je wilt juist nieuwe ideeën krijgen. Wat heb je dan voor nodig voor die externe validiteit? En dat blijft gewoon problematisch. Dus dat vond ik toch
Ja, we steven af op een heel open einde. Misschien nog een korte reactie?
Ja, mijn belangrijkste antwoord daarop zou zijn dan toch ook meer veldonderzoek, dus replicatie.
Ja, nou ja, dus zoals ik zei, een open einde. Ja. Maar meer veldonderzoek en replicatie is in ieder geval een beloftevolle toekomst. Misschien, denk ik. In ieder geval. Marcel Bouwmans en Nadine Ketel waren vandaag te gast bij Radio Swammerdam. Heel erg bedankt voor jullie komst. Verder bedankt hen ook voor je vragen. En Lianne Hoijmans deed vandaag de techniek. Ook heel erg bedankt. De uitzending komt vandaag nog online. En die is dan te vinden op radioswammerdam.nl, onze website. En ook als podcast terug te vinden op SoundCloud, iTunes en Spotify. We zijn te volgen op Facebook en op Twitter. En je kunt ons mailen naar redactie@radioswammerdam.nl met een suggestie of een vraag. Volgende week presenteert Henok de uitzending. En die zal gaan over, dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet. Henok, maar heb je al een plan?
Ik houd voor nu nog even een geheim. Mede omdat ik het een leuk onderwerp vind. En mede omdat ik nog geen bevestiging heb 100%. Dus verrassing.
Oké, een leuke, maar nog geheime verrassing. Volgende week bij Henok. En voor nu nog een hele fijne zondag.